Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik binge drinking onder studenten. Want elke student denkt dat andere studenten meer drinken dan zijzelf. En dat versterkt voor ons het gevoel, hey, ik moet dus ook veel drinken. Dus vanuit die misperceptie, omdat we altijd het gedrag van anderen willen kopiëren en we denken anderen drinken meer dan wij, dus ik ga zelf ook meer drinken, ontstaat er dus grootschalige binge drinking.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
Goedemiddag en welkom bij een nieuw lunchwebinar. Excuses voor het wachten, we hadden nog even wat technische uitdagingen die we nog even op moesten lossen. Maar we zijn er. Voor wie er vandaag voor het eerst bij is, naast mij zit Tom en mijn naam is Diede. En we gaan het vandaag hebben over ons irrationele brein.
Absoluut, ja, want het is niet allemaal zo rationeel als dat we zouden willen natuurlijk. Dat is natuurlijk ook de hele premisse van neuromarketing en gedragsbeïnvloeding überhaupt. Ja. Dat natuurlijk heel veel dingen die we doen niet op rationele gronden gestoeld zijn. En ook zeker niet via rationele wegen beïnvloed zouden moeten worden. En we gaan vandaag eigenlijk naar 5 van de meest klassieke fundamentele experimenten kijken die aantonen hoe irrationeel we wel niet zijn. En vervolgens ook vanuit marketingperspectief kijken en beïnvloedingsperspectief. Wat betekent dat voor het doen van goed marketingonderzoek en van goede gedragsbeïnvloedingscampagnes?
Ja, en ik ben super benieuwd, want ik verwacht dat er zeker ook wat mensen bij zijn vandaag die wat vaker kijken. Mm-hmm. Nou, die weten inmiddels natuurlijk al iets meer over dat we irrationeel zijn. Maar ik ben benieuwd of we jullie nog kunnen verrassen vandaag. Dus we gaan eens even kijken. Kleine huishoudelijke mededeling nog. De chat is weer geopend. Dus mocht je een leuke of interessante vraag hebben, stel hem vooral. Dan gaan we die tijdens dit webinar beantwoorden. En daarvoor hebben we ook altijd een leuke mok, zogezegd, om weg te geven.
Klopt. Ja, het bias bakkie. Dus aan de allerbeste vraag loten we aan het eind van het webinar het bakkie van de week. Waarop altijd een unieke bias staat. Altijd in de context van koffie.
Dus, ja, en wat is een bias voor de mensen die...
Een bias, dat is eigenlijk een irrationele manier van denken die ons brein, of vele van onze breinen eigenlijk, dus adopteert. Daar gaan we er nog vele van zien vandaag.
Ja,
biases.
Zeker. Ja. En veel leuke experimentjes die we vandaag met jullie gaan delen. En daarmee begin ik met deze. In dit onderzoek werden de proefpersonen in het onderzoek gevraagd om een uur lang deze blokjes om te draaien die je hier ziet. Of voor de mensen die aan het luisteren zijn, je ziet hier 9 blokjes, 3x3, niks meer, niks minder. En er werd ze gevraagd, ga die maar eens omdraaien voor een uur lang. De ene groep die kreeg als bedankje voor dat onderzoek 1 euro, terwijl de andere groep er 20 euro voor kreeg. En nou is mijn vraag aan de mensen thuis, wie vond het uiteindelijk leuker? Want achteraf werd gevraagd van oké, je hebt dat onderzoek gedaan. Zou jij misschien aan de volgende persoon willen vertellen hoe leuk het wel niet was? En enthousiasmeer ze nou een beetje, want dan hebben ze er wat meer zin in. En er was één groep die uiteindelijk daar veel meer zijn best voor deed dan de andere groep. En ik ben benieuwd of jullie dat kunnen raden. En ik ben ook benieuwd of we gaan wachten op de antwoorden of dat we met de vertraging...
Nee, ik denk dat we 5 minuten in te halen.
Oké, dan gaan we daar niet
antwoord op wachten. Antwoord altijd het irrationele antwoord.
Ja, precies. Kijk, op zich had je hem ook al een beetje kunnen gokken. Want rationeel gezien zou je natuurlijk zeggen van, ja, we krijgen er geld voor, 20 euro, dat is lekker. Dat vinden we leuk. Mm-hmm. Maar wat we zagen, en dit noemen we cognitieve dissonantie, is dat juist de groep die er slechts 1 euro voor kreeg, een reden moest gaan zoeken van, waarom heb ik dat in godsnaam een uur lang gedaan? Want we willen onszelf altijd aan het einde van de dag in de spiegel aankijken en denken van, oké, we hebben weer wat nuttigs gedaan, we hebben logische keuzes gemaakt. En ja, op het moment dat jij maar 1 euro voor iets krijgt, dan kan dat in ieder geval niet de reden zijn. Dus wat doet ons brein? Die gaat onszelf een beetje gek maken, zo gezegd, door ons wijs te maken dat dat een hartstikke leuk experiment was. Ja, daar zien we natuurlijk al de kern van dit webinar. Dat is wel een beetje irrationeel. En daarom zeggen we ook altijd, mensen doen niet wat ze zeggen en ze zeggen niet wat ze doen. En dat is niet omdat we niet willen zeggen wat we van plan zijn om te gaan doen of wat dan ook. Maar dat is omdat heel veel keuzeprocessen buiten dat bewustzijn plaatsvinden en we het simpelweg vaak ook gewoon niet weten. En het maakt natuurlijk onderzoek doen, goed onderzoek doen, best wel uitdagend. Want ja, hoe ga je daar dan mee om? Maar ook als je mensen wilt beïnvloeden, ja, dan is het heel belangrijk om rekening te houden met die irrationele processen. Dus daar gaan we vandaag eens wat dieper op induiken.
Ja, absoluut. En we gaan naar 5 manieren kijken hoe ons irrationele brein, dus jouw brein, maar ook zeker mijn brein, ons de hele dag eigenlijk voor de gek houdt. Want wat die er net omschreef met cognitieve dissonantie is, ja, wat we eigenlijk de hele dag doen, dat we onszelf een soort droomwereld voorspiegelen waarin we heel wat rationeler zijn dan dat we zouden denken dat we zijn. Of minder rationeel zijn. En we praten eigenlijk de hele tijd goed wat ons onbewuste gedaan heeft. En een van de biases daarin is het zogenaamde choice blindness. Dus eigenlijk blindheid voor de keuzes die we maken. Heel veel keuzes komen onbewust tot stand, maar dat voelt niet zo. En we rationaliseren het vaak uiteindelijk bewust wel goed wat we gekozen hebben. Maar als je het vervolgens gestructureerd gaat analyseren, dan zie je dat heel veel keuzes toch wel tamelijk onbewust tot stand komen. En een van de meest veelzeggende experimenten hierna, dat vind ik de volgende. Dit was een soort Tinder avant la lettre met kaartjes waarbij je 2 personen te zien kreeg. Met daarbij de vraag met wie zou jij het liefst op date willen? Wie vind je het meest aantrekkelijk? Nou, dan wees je iemand aan, bijvoorbeeld de linker persoon. En vervolgens deed de experimentator een kaarttrucje. Een soort snelheid, vingervlugheid. Want wat deed die persoon? Hij wisselde de kaarten om en liet vervolgens de andere niet gekozen persoon zien. En stelde daarbij aan de proefpersoon de vraag, waarom heb je voor die persoon gekozen? Nou, allereerste vraag, hoeveel procent denk je dat die wisseltruc überhaupt door had? Wat denk je?
Ja, oeh, lastige vraag. ik denk minder dan dat je zou denken natuurlijk.
Nou, het was 14%. En ze hebben verschillende variaties van dit experiment gedaan. Dus soms ging het redelijk snel en moest je binnen een aantal seconden antwoord geven op de vraag met wie je op date zou willen. Soms had je wat meer de tijd. Hoe meer de tijd je had, hoe meer het enigszins herstelde. Maar slechts 14% had het door.
Heel weinig.
Dat is echt ontzettend weinig. En erger nog, mensen begonnen gewoon redenen te geven waarom ze voor de persoon gekozen hadden, voor wie ze niet gekozen hadden. En dat illustreert in de kern wat ons brein de hele dag aan het doen is. We kiezen op de automatische piloot en praten het achteraf, rationeel nog wel goed, zodoende dat we onszelf de hele dag als een rationeel, weloverwogen persoon kunnen kiezen. Nou, 13% had dit dus slechts maar door. En ik heb ook beelden van dit experiment, waarbij we helaas geen geluid hebben. Oh, het gaat ook wel snel.
Het gaat lekker snel, ja.
Ja, dus die skippen we. Maar daarin zie je heel erg ook hoe die het trucje doet. Het is een vrij vernuftig truc die hij uithaalt. We hebben zelf 3 keer überhaupt naar de video moeten kijken voordat we door hadden hoe laat hij die tweede
persoon. Best wel leuk om deze keer te repliceren.
Absoluut. Ja, we zorgen ervoor dat er een link naar de video van het experiment staat in de sheets die we achteraf naar het webinar gaan delen. En dan skippen we die nu er even overheen. Maar dit basale experiment, wat dus choice blindness, blindheid voor onze keuzes, illustreert, heeft verstrekkende gevolgen voor zowel marktonderzoek als voor gedragsbeïnvloeding. Want heel erg vaak, zeker juist in de hoek van gedragsbeïnvloeding, wordt er bijvoorbeeld een campagne ontwikkeld. En wordt er vervolgens die campagne aan een testgroep gepresenteerd, bijvoorbeeld een focusgroep of in een online survey. En dan gevraagd, zou jij je gedrag hierdoor beïnvloeden? Zou je het ongewenste gedrag dus minder laten zien? Laat ik je een voorbeeld geven. Er was recentelijk, een aantal jaar geleden, een campagne tegen appen achter het stuur. Nou, supergoed. En wat deden ze daarbij? Eigenlijk bij stoplichten, zendmasten, op eigenlijk punten waarop er wat aandacht aan communicatie in het verkeer gegeven kon worden, zagen we deze advertentie. Dit is een advertentie met een aantal social media symbolen, met daarbij de boodschap, doe je op een P, parkeerplaats symbool. Ja. Nou, rationeel gezien, prima boodschap. Hey, je social media doe je niet op de weg, maar in het parkeervak als je stilstaat. En vervolgens werd er natuurlijk getest aan een groep mensen. En wat zeggen die mensen? Perfecte boodschap. Als ik dit zou zien, ik zou gelijk denken, ik laat mijn mobiel in mijn binnenzak zitten. Laat me niet door social media afleiden. Dat is simpelweg wat natuurlijk die boodschap wil dat we doen. En wat we rationeel zouden denken dat we doen. Echter, wat gebeurt er in de werkelijkheid? Veel onbewuste processen. We rijden langs, staan stil bijvoorbeeld bij een stoplicht, zien vervolgens het Facebook-symbool, het WhatsApp-symbool. En ons brein raakt getriggerd van, hey, is er iets gebeurd in mijn Facebook-omgeving? Heb ik niet dat ene WhatsApp-berichtje gemist? Dus het is juist een trigger, een soort prime, voor het ongewenste gedrag. En wat gebeurt er vervolgens? Juist bewust zou men zeggen dat dit werkt. En onbewust op gedragsniveau zien we juist een tegendeel gebeuren. Mensen gaan zich onveiliger gedragen in het verkeer. En hoe kun je dat nou wel te weten komen van tevoren? Ja, door dus te focussen al op gedrag. En soms kun je daar met gedragsexperimenten achter komen. Dus door met testgroepen te werken en te kijken hoe men daadwerkelijk in gedrag reageert op dit soort communicatie. En bijvoorbeeld de tijd totdat men de telefoon er weer bij pakt, zeg maar, te meten. Maar het is ook vaak uit bestaand onderzoek dat we vaak al kunnen zien dat dit soort wat meer onbewuste effecten erg op de loer liggen en waarschijnlijk niet zinvol zijn. Nou, ook voor marketingonderzoek is dit een ferme uitdaging. Hè? Want je wilt natuurlijk met marketingonderzoek vaak, bijvoorbeeld als je een nieuw product ontwikkelt, enigszins te weten komen wat is de succespotentie van dit nieuwe product, van deze nieuwe verpakking. Nou, ook daarbij is die choice blindness nogal een ding. Dat als je mensen een verpakking laat zien en daar is ofwel op basis van sociale wenselijkheid, ja, met name sociale wenselijkheid, wordt daar informatie op verstrekt waarvan we het gevoel hebben, dit zou uit moeten maken in mijn keuzeproces. Bijvoorbeeld zoals het voorbeeld hier, een tandpasta die compleet sustainable gebrand is, dus gemaakt van gerecycled plastic, de verpakking althans, niet de tandpasta, 100% recyclebaar. En ook nog eens effectief volgens de communicatie. Nou, je zou rationeel denken, dat is kat in het bakkie. Perfect product, goed voor de wereld, goed voor mij. Wanneer je het aan mensen vraagt, is dat ook de reactie die je krijgt. Helemaal top. Ecologisch tandpasta, wie wil dat niet? Totdat je het ofwel gaat meten in een hersenscanner, ofwel uiteindelijk in het winkelschap legt. Want wat je dan ziet, is dat het ineens niet gekocht wordt. En waarom is dat zo? Nou, dat zien we dus met die onbewuste associatietest. Mensen vinden het helemaal niet aantrekkelijk op onbewust, emotioneel, intuïtief niveau. Want ecologisch wordt tevens geassocieerd met minder effectief. En dat is voor sommige categorieën helemaal niet erg. Maar voor een product dat moet werken, zoals schoonmaakmiddelen of tandpasta, is dat juist een trade-off die je niet wil hebben. Want dit is een tandpasta waarvan je automatisch het gevoel hebt, nou, doesn't get the job done, zou ik maar zeggen.
Ja.
En dat is ook wat er uit die test blijkt. En wat dus altijd belangrijk is, zeker voor gedragsbeïnvloedingstrajecten, is dat je heel erg goed je huiswerk doet. Dus simpelweg uitvragen aan mensen, wat zou je doen als, of vind je dit aantrekkelijk? Ja, dan ben je aan systeem 2 aan het vragen, aan het rationele aan het vragen. Maar je moet juist duiken in het onbewust in het systeem 1. En daarbij heb je een heel instrumentarium aan onderzoeksmethodiek tot je beschikking. Maar wat altijd belangrijk is, is dat je heel erg goed het gedrag definieert, wat je eigenlijk wilt onderzoeken. Dus bijvoorbeeld zoals we net zeiden, appen achter het stuur. Wat zijn de triggers daarvan? Wat zegt de literatuur daar op dit moment al over? Op welke momenten gebeurt dat? En welke interventies zijn al succesvol gebleken? En dat geeft heel veel inzicht in de daadwerkelijke drivers van het gedrag. En eventuele blokkades van dat gedrag. En dat geeft veel meer richting aan de kant waar je uiteindelijk effectief gedrag kunt beïnvloeden. En brengt je een heel stuk verder dan enkel en alleen aan dat systeem 2, aan dat bewuste te vragen wat ze rationeel zouden doen als. Nou, dan gaan we naar de tweede, Diede.
Ja, de peak and rule. En daarvoor hebben we weer een leuk experimentje wat ik met jullie wil delen. En dat is namelijk het volgende experiment waarbij twee groepen mensen werd gevraagd om hun hand in ijskoud water te steken. Of ja, ijskoud. 14 graden, dat schijnt aardig koud aan te voelen.
14 graden is verrekte koud. Je zou het niet denken, maar is het wel?
Nee, het klinkt nog niet echt vreselijk, maar dat is het blijkbaar wel. Het is geen fijne ervaring. In de ene groep werd simpelweg aan mensen gevraagd om hun hand 60 seconden in die 14 graden te steken. Nou, niet prettig. In de tweede groep werd gevraagd om 60 seconden in 14 graden te steken, maar ook nog 30 seconden in 15 graden. Nou, wie denk je dat achteraf rapporteerde dat ze dit vervelender vonden?
Kijk, wat ik, als je naar mij vooraf zou vragen, zeg ik, doe mij maar zo kort mogelijk en dan maar in die 14 graden.
Ja.
Want die tweede trail is exact dat. Maar control technisch weten dat juist het laatste moment, wat in dit geval dus net wat minder prettig of minder onprettig is,
ja,
steeds onprettig, dat had veel gewicht in de schaal.
Ja, en dat laat natuurlijk maar weer die irrationaliteit zien. Maar dat legt ook wat beter uit wat nou eigenlijk die peak and rule is. Want die regel, zo gezegd, die legt eigenlijk uit dat er twee momenten zijn in een ervaring die ervoor zorgen, of die invloed hebben op hoe we dat moment ervaren. En dat zijn namelijk het hoogtepunt en het einde qua emotionele beleving. Dus de meest intense emotie, ja, dat zit tijdens de piek en tijdens het einde. En dan hoop je natuurlijk dat het positieve emoties bij een ervaring, want dan blijft dat het beste hangen. Maar dat zorgt er dus voor dat op het moment dat, ook al heb jij een langer negatief moment, maar het einde van dat moment is wat positiever, dat dus die ervaring als een iets positievere herinnering in jouw brein wordt opgeslagen. Ja, en dat is natuurlijk interessant, want dat kan heel veel invloed hebben op de ervaringen die je hebt. Maar daar kun je natuurlijk ook binnen marketing of binnen gedragsbeïnvloeding wel slim op inspelen door te kijken van ja, wat is nou slimmer? Is het bijvoorbeeld nou erger om een slecht toetje te eten of een slecht voorgerecht? Nou, op basis van deze regel kunnen we dat wel zeggen. Dat is namelijk...
Toetje. Ja, het einde doet ertoe.
Ja, dus dan wil je geen slecht toetje hebben.
Ik heb liever een goed toetje. Ja, op die manier.
Ja, eventjes...
Als je het zo stelt, ja, goed
toetje. Ja, ik maak het nu lekker lastig om even negatief te draaien. Maar ook bij je vakantie bijvoorbeeld. Kijk, deze kennis kan je natuurlijk ook slim bij jezelf toepassen. Want binnen vakantie geldt dat ook. En daarin kan je in die zin een beetje jezelf nudgen. Door eigenlijk slim in te spelen op deze peak and drill. Door ervoor te zorgen dat je nou aan het einde van je vakantie nog even iets extra leuks gaat doen. Zodat die volledige vakantie super positief in jouw geheugen wordt opgeslagen. Ja, en IKEA, die weten natuurlijk als geen ander hoe die met de peak and drill moet omgaan. Want die doen het ontzettend slim door bijvoorbeeld ook het spotgoedkope ijsje aan het einde te verkopen. Of de hotdog of wat dan ook. Want dit zorgt er natuurlijk ook voor dat je uiteindelijk de IKEA nou best wel als goedkoop herinnert. Terwijl, nou ja, als we tegenwoordig even kritisch naar de prijzen gaan kijken, valt dat best wel mee. En ook even die positieve emotie aan het einde van zo'n winkelbezoek. Ja, dat is toch echt heel erg tactisch. Nou, dat kunnen we natuurlijk ook in het brein bekijken van ja, hoe zit dat nou en hoe komt dat nou? Want de hippocampus, nou, die is verantwoordelijk voor de consolidatie van het geheugen. En dat houdt in dat een geheugen wordt eigenlijk een soort van, of een herinnering wordt als een soort van, ja, chunk opgeslagen door de verschillende zaken die daar invloed op hebben. Maar de amygdala bepaalt de labeling van dat geheugen. Dus hoe sterk uiteindelijk die lading ook is. En dat zorgt er ook voor dat hele heftige ervaringen uiteindelijk zoveel details onthouden. Dus denk bijvoorbeeld maar 9-11, dan weet je waarschijnlijk nog hartstikke goed waar je was op dat moment. Nou, dat komt dus allemaal hierdoor.
Ja, geef daar eens antwoord op.
Wat dan?
Waar je was.
Specifiek, want ik weet eigenlijk niet.
Nou, jij was misschien ook nog wel erg jong.
Ik weet wel nog waar ik was toen Pim Fortuyn werd...
Dat was nog daarvoor.
Doodgeschoten, ja. Dat was ook op mijn verjaardag, volgens mij. We vierden in ieder geval mijn verjaardag.
Oh, leuk dat ik heel... over peak end gesproken. Dat is behoorlijk extreme emoties.
Ja, dat klopt wel. Daarom herinner ik hem me dus ook. Maar 9-11, ja, dat is heel stom, maar ik weet dus niet. Het is echt een heel slecht voorbeeld van mezelf. Waar was jij?
Ik was thuis. Ik was ziek van school, weet ik nog. Werd ik wakker en toen was het net gebeurd.
Ja.
Ja, dus het is wel inderdaad, emotie is de lijm van de herinnering eigenlijk.
Ja.
En ons brein is lui, ik roep het letterlijk elke week hier vanuit deze stoel. Maar kijk, het is natuurlijk cognitief best wel taxerend als je een herinnering in zijn volledigheid zou moeten opslaan. Nou,
ja.
Als je erbij stilstaat. En wat is evolutionair nou het meest belangrijk? Welke momenten stood out, positief of negatief? En, laten we wel eens, heb je het overleefd? Hoe ben je eruit gekomen?
Ja.
En die twee dingen, dat is eigenlijk wat altijd beklijft.
Ja, en dit was een mooie ervaring van jou, die je goed aansluit bij de peak and drill. Daar wil je volgens mij wat over vertellen.
Nou ja, kijk, vanuit Unravel Behavior doen we natuurlijk heel veel werk voor attracties, musea. Mm-hmm. Enerzijds bijvoorbeeld in winkeloptimalisatie. Dus hoe zorg je ervoor dat dat psychologisch slimmer is ingericht? Maar ook de attractie zelf. Hè? Hoe is die beleving? En hoe neemt men de herinnering zo positief mogelijk mee naar huis? En met name in dat laatste is natuurlijk die peak and drill extreem belangrijk. Omdat we dus daaruit weten dat juist hoe je de attractie afsluit, buitengewoon belangrijk is dat je dat een hoogtepunt laat zijn, positief laat zijn. En tegelijkertijd is dat iets waar juist de attractieontwikkelaars het meest neigen te verwaarlozen. En wat bedoel ik daarmee? Je bent leuk de hele dag in een prachtig attractiepark geweest, maar dan is de weg naar de parkeerplaats toch een beetje bedompt. Of je gaat een prachtig uitzicht zien in New York City, dat zien we hier op deze sheet. Maar de lift naar beneden is een beetje een stoffig met TL-buizen verlicht liftje. Dat is het einde. En dat beklijft dus ook. Nou, en echt goede attractieontwerpers, die weten dus dat einde doet ertoe. En ik was de laatste keer in New York was, ben ik naar Vanderbilt Observation Deck geweest. Mm-hmm. Nou, je hebt veel observation decks in New York, daar kun je prachtig uitzicht over de stad zien. En vaak was het dan uiteindelijk weer dat stoffige, smoezelige liftje. Maar bij Vanderbilt was dat niet zo. Want wat hebben zij? Zij hebben de lift of althans een gedeelte daarvan, aan de buitenzijde van dat, ook deze is veel te snel afgespeeld, maar dat terzijde, aan de buitenzijde van het gebouw gezet. Moet je wel een premium ticket hebben, anders krijg je een andere lift, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar als je de premium ticket hebt, dan mag je dus met die lift naar beneden, terwijl je dus nog steeds dat prachtige uitzicht hebt en langzaamaan tot straatlevel afdaalt. Geweldig! En dat is natuurlijk wel de herinnering die je dan mee naar huis neemt. En ook de mensen die een regular ticket hebben, die gaan dan een wat lift in waar echt met z'n 50 in gaat. Maar die hebben dan wel echt compleet met LED-verlichte schermen en pompende muziek daar echt ook een ervaring van gemaakt. Dus het eind, of het is een attractieervaring tot het allerlaatste moment aan toe.
Ja, cool.
Ja, en ook bij marktonderzoek is dat natuurlijk extreem belangrijk. Want wat je dus eigenlijk wil weten, als je bijvoorbeeld een reclame maakt of anderszins iets wat beleefd wordt door de consument, wil je weten, wat was het einde? Wat was de piek? Ja. En dat blijkt uit onderzoek zo te zijn. In dit geval is het facial coding onderzoek uitgevoerd door Affectiva, die gewoon gekeken hebben van, hoe doet een reclame met emotionele pieken het, ten opzichte van reclames die gewoon eigenlijk geen emotionele pieken hebben?
En ja, want dit is natuurlijk altijd een interessante vraag die we krijgen van klanten op het gebied van reclameonderzoek. Van ja, oké, die positieve emotie, we weten dat dat veel invloed heeft uiteindelijk op koopgedrag of negatieve emotie. Maar moet je er dan voor zorgen, als je negatieve emotie hebt, dat je dat zoveel mogelijk vermijdt? Maar daar is het antwoord op dat dat absoluut niet het geval is, want niks erger dan een vlakke reclame, zo gezegd.
Klopt, ja, die gaat echt in vergetelijkheid weg. En natuurlijk is het goed om netto zoveel mogelijk positieve emoties te hebben. Er is altijd een plek voor negatieve emotie. Daar hebben we ook een webinar over gehouden. Maar hier blijkt überhaupt dat het belangrijkste is dat je überhaupt emotie opwekt. Goed, gaan we naar de labelingtechniek en groepsinvloeden. En daar wil ik een experiment laten zien uit de Verenigde Staten over een nieuwe wetgeving. En die wetgeving gaat over een nieuw sociaal vangnet. En ik zal hem even aan je toelichten. In deze wet zal elk gezin €800 per maand krijgen als ze een kind hebben. Plus €200 per maand, of dollar moet ik eigenlijk zeggen, voor elk additioneel kind. Dus meer ondersteuning voor gezinnen. Zorgverzekering is daarbij ook geïncludeerd. Training voor jobskills, dus voor skills voor op het werk. En een subsidie op wonen en kinderopvang. Dus een behoorlijk pakket aan sociale voorzieningen, sociale maatregelen. En wanneer we dit zo als bulletlijst neerlegden bij Republikeinen rechts en de Democraten links enerzijds anderzijds, dan zagen we, Democraten waren fan, zoals je kan verwachten, Republikeinen, niet heel erg. Lag in de lijn der verwachting. Dus hierbij werd informatie verwerkt, zagen we, er waren duidelijk fans in het linkerkamp, haters in het rechterkamp. Wat nu, als we daar nog een stukje informatie bij geven, namelijk de mening en de duiding vanuit de Republikeinse partij. Trump zou hater zijn, Biden zou fan zijn. Wat nu als we daar een stukje duiding bij geven? Als ze daar vervolgens de reactie van de Republikeinse partij bij zetten, namelijk 95% van de Republikeinse huis ondersteunt dit beleid, ze vinden de wetgeving voldoende vangnet biedt zonder ondermijning van de basale arbeidsethos en persoonlijke verantwoordelijkheid. Oftewel dat we het eigenlijk hier enerzijds beklemtonen, de Republikeinen zijn juist fan, en dat ze het eigenlijk een beetje onderbrengen in waarden die sterk vertegenwoordigd zijn in de Republikeinse partij van persoonlijke verantwoordelijkheid, arbeidsethos. Wat doet dat met eigenlijk de aanhang vanuit de Republikeinse Partij? Accepteren zij deze wetgeving nu meer? Nou, dat bleek zeker. Ze waren ineens fan geworden. Puur wanneer dus deze boodschap daar aan toevoegt. Dus wanneer je zegt, mijn kamp is fan van deze wetgeving, dan is deze een heel ander verhaal. En dan zou misschien de Democraten zeggen, dit is typisch iets wat die domme Republikeinen als valstrik inlopen. Maar ze hebben het ook andersom getest. Dus laten we even een andere sociale policy nemen. Gewoon sociaal vangnet. $400 per maand voor gezinnen. That's it. Niet meer, niet minder. Als je dat SEC vraagt aan de Democraten, waren ze geen fan. Republikeinen juist wel. Die zeiden, oké, dat is goed genoeg. Eens kijken of ook de Democraten konden foppen. Zo was het daarbij de tekst. 95% van de Democratisch Huis ondersteunt dit beleid. Ze vinden de wetgeving eindelijk een handreiking doet naar de mensen die het nodig hebben. En ineens waren de Democraten wel fan, moet ik hierbij zeggen. Terwijl ze daar in de eerste instantie niet fan van waren. Nou, en wat dit allemaal onderstreept, is dat het niet zozeer de objectieve informatie is die we verwerken, maar bovenal eigenlijk de sociale context van ondersteuning van die informatie. En daarmee kun je ineens blijkbaar elke wetgeving, linksom of rechtsom, in het Amerikaanse politiek er doorheen krijgen. En dat onderstreept het principe van sociale informatie, social proof. Want ons brein die hanteert eigenlijk de bias, of simpelweg het ezelsbruggetje, when in doubt, follow the crowd. Dus als we twijfel hebben, dan kijken we gewoon naar wat andere mensen doen. En heel veel informatie wat we in ons dagelijks leven tegenkomen is natuurlijk tamelijk ambigu. Zeker iets als wetgeving. Hè? Is het nou goed? Is het nou slecht? Is dit iets wat bij onze partij past? Ik weet het eigenlijk niet. Want dat is objectief, zou je allerlei wetgeving naast elkaar moeten leggen om daar iets over te kunnen zeggen. Totdat je gewoon sociale informatie krijgt. Hey, de mensen van mijn partij zijn fan. Nou, ik dus ook. Mm-hmm. En dat is simpelweg hoe ons brein gaandeweg vaak door de dag doorkomt. En dit principe wordt heel veel toegepast natuurlijk in gedragsbeïnvloeding, nudging. En het is met name bij situaties waar we dus enige twijfel ervaren wat te doen. En dat kan ook hele minieme twijfel zijn. Hè? Het hoeft niet de grote vraagstukken van het leven te zijn. Maar bijvoorbeeld ook, pak ik de lift of pak ik de trap? Nou, wanneer je erbij zegt dat de meeste mensen de trap pakken, dan doen meer mensen dat ook. En als je dat niet doet, dan pakken meer mensen de lift.
Ja, en dat is wel een goede nuance, denk ik, om daarbij te maken. Want tegenwoordig, social proof, je wordt er echt mee doodgegooid natuurlijk. 100%. Inmiddels is dat zo'n principe wat steeds meer mensen leren kennen. En ook denken, oké, dat gaan we inzetten. Maar het is wel heel belangrijk om erbij te benoemen dat het zeker niet altijd werkt. Omdat die twijfel of die onzekerheid over dat gedrag wel echt een essentiële factor is. Om daarbij te benoemen. En dat is natuurlijk ook weer waarom het zo interessant is om wanneer je gedrag gaat veranderen, eerst te kijken van, hey, wat zijn nou echt die drijfveren die ertoe doen? Ja. Om ook zeker te weten dat je de juiste technieken gaat inzetten.
Ja, ik denk dat social proof misschien wel de meest overused beïnvloedingstechniek is die er is.
Ja.
Terwijl die maar een vrij beperkt toepassingsgebied heeft waar die echt effectief is.
Ja, precies.
En dat is die onzekerheid meegenomen. Ja. Tegelijkertijd is er altijd social proof, of je nou wil of niet. Hm. Namelijk onze assumptie van het gedrag van anderen. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik binge drinking onder studenten. Want elke student denkt dat andere studenten meer drinken dan zijzelf. En dat versterkt volgens het gevoel, hey, ik moet dus ook veel drinken. Dus vanuit die misperceptie, omdat we altijd het gedrag van anderen willen kopiëren en we denken anderen drinken meer dan wij, dus ik ga zelf ook meer drinken, ontstaat er dus grootschalige binge drinking. Wat doen vervolgens rationele campagnes om dat een halt toe te roepen? Die zeggen, hey, studenten drinken veel te veel. 20 biertjes in het weekend. Nou, oké, is dat veel? Dat, in die kringen. Ik zou het zelf persoonlijk vrij gortig vinden. Maar in ieder geval, campagnes erop gericht om te beklemtonen hoe groot het probleem is. In de hoop dat ons rationele studentenbrein dan maar gaat denken, oké, dan ga ik een tandje minder.
Ja.
Wat dat feitelijk doet, is dat het nog meer, als het ware, het probleem uitvergroot. En studenten meer gaan drinken. Wat feitelijk de beste campagne zou zijn, als je het hebt over het rechtzetten van die misperceptie, is aangeven, elke student denkt dat ze minder drinken dan de mensen om hen heen. Maar dat is niet zo. En dat is letterlijk eigenlijk het sentiment waar je op zou moeten inspelen.
Ja.
En niet op het vergroten van het probleem en daarmee eigenlijk dus de negatieve social proof benadrukken.
Ja. En dan komen we bij het vierde punt en dat is de paradox of choice. En dit is een interessante, want ook als jij wordt gevraagd van ja, heb jij liever de keuze uit, noem maar even wat, 7 smaken of misschien wel uit 20. Rationeel zeggen we dan vaak, nou doe maar die 20, want dan zit er sowieso iets bij wat ik lekker vind. En dat klinkt op zich ook heel logisch, maar toch zien we wanneer we dit in onderzoeken gaan testen, dat dat helemaal niet het geval is. Want wat gebeurt er op het moment dat ons brein te veel keuzes heeft, dan is er iets wat gebeurt en dat is namelijk dat we helemaal geen keuze meer maken door iets wat we choice overload noemen. En dat zagen ze ook in dit, inmiddels denk ik redelijk bekende GEM-onderzoek, waarbij er in eerste instantie 6 opties tegenover 24 opties werden gelegd. En als we kijken naar koopgedrag, dan zien we dus dat juist bij 6 opties 30% iets koopt ten opzichte van 3% wat maar iets koopt bij 24 opties. Kijk, het eerste stukje, dus mensen aantrekken, dat kan misschien wel interessanter worden wanneer er meer opties zijn, want dat zagen ze ook hier. Bij 24 opties waren 60% van de klanten toch even geïnteresseerd, maar uiteindelijk kocht daarvan dus maar 3% iets. Terwijl bij de 6 opties 40% mensen geïnteresseerd waren, maar daar dus 30% 30% van iets kocht. En kijk, dat is uiteindelijk natuurlijk toch wel wat je wil als je gemmetjes verkoopt. Dat ze hem ook mee naar huis nemen. En dit is op heel veel verschillende plekken onderzocht. Bijvoorbeeld ook met shampoos. Nou, bij Head & Shoulders waren er ook eerst. Nou, ik kan het even zo snel niet tellen, maar veel meer opties dan daarna. En op een gegeven moment hebben ze heel wat slecht verkopende opties eruit gehaald. Waardoor er een veel kleinere selectie overbleef, waar veel meer mensen uiteindelijk van kochten. En daarin is natuurlijk de vraag van, oké, hoe kan je dat nou slim aanpakken als marketeer? Want je wilt natuurlijk uiteindelijk dat mensen meer gaan kopen. Maar ja, je hebt toch misschien wel veel opties gemaakt. En je denkt, ja, die zijn toch interessant. Ik krijg er toch een positieve reacties op. Nou ja, om dat goed aan te pakken, kun jij iets wat we gaan doen, iets wat we slim snijden noemen, gaan doen. En dat is namelijk van de slechtst verkopende artikelen daarin gaan snijden en die weg gaan halen, zodat er klanten niet zozeer door hebben dat er minder variatie is, maar uiteindelijk toch makkelijker tot een keuze komen. En dat is wat je wil uiteindelijk, want hoe makkelijker jij het voor klanten maakt om een keuze te maken, hoe groter de kans is dat ze überhaupt een keuze maken en ook echt iets mee naar huis nemen. En daarin is het gewoon vooral belangrijk dat de belangrijke producten binnen zo'n categorie, dus dat zijn echte producten die mensen, veel mensen herkennen, veel mensen voorgaan, die populair zijn, dat die wel gelijk blijven, zodat mensen niet het idee hebben van, hé, ik heb helemaal geen keus meer. Maar nog steeds wel hun favoriete product mee naar huis kunnen nemen. Ja. En voor de mensen die echt dat hele specifieke product kozen, nou, dan zit er vast nog wel wat bij in die andere opties.
En het aantal meter dat je de categorie geeft moet bovenal belangrijk zijn.
Mm-hmm.
Dus het is letterlijk zo dat bij de Albert Heijn hier achter het kantoor is de vegetarische afdeling van 2 meter, ik denk naar 1 meter.
Zo ja, hij is heel klein geworden. Ja.
En ongeacht hoeveel SKU's daarin zitten, is dan met name heel erg de perceptie, hey, veel minder keuze. Dus het gaat ook bovenal voor de variëteitsperceptie en de keuzeperceptie, voor het aantal meter dat je de categorie geeft.
Ja, en, goede toevoeging. Ja. En nog iets interessants wat veel invloed heeft op het maken van keuze is het default effect. Wij mensen zijn super passief en gaan vaak voor de standaard keuze, zo gezegd. En dit is natuurlijk iets wat je voor jezelf kan laten werken als je aan de slag gaat met bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding. En wat ze hier ook zagen in dit onderzoek naar pensioensparen. Dat is soms wel lastig van oké, hoe kun je nou mensen ervan overtuigen dat ze uiteindelijk verstandige keuzes voor later moeten maken. En zeker jongere mensen natuurlijk, die eigenlijk nog niet helemaal de capaciteit hebben om zo ver vooruit te denken. En liever denken aan wat ga ik morgen met die euro's doen in plaats van kan ik pensioen sparen voor later.
Hoe is het met jouw pensioen?
Er zitten hier 2 mensen die niet heel goed kunnen sparen.
Je beschrijft een beetje ons, denk ik.
Leuk dat je dat eventjes
zegt. Ik ben benieuwd inderdaad hoe deze nudge wellicht ons zou kunnen helpen. Of in ieder geval aangetoond heeft dat het andere.
Ja, nou ja, goeie. Gelukkig sparen we wel pensioen mensen thuis die zich zorgen buiten nu om ons. Het komt allemaal goed met ons. Maar in dit onderzoek was het ook, en dat was het Save More Tomorrow pensioenplan. Daar hebben ze dus in plaats van de keuze te geven aan de mensen van je moet actief een keuze maken. Om pensioen te gaan sparen hebben ze dat omgedraaid naar juist je spaart standaard. Dus de default optie zo gezegd werd je gaat standaard pensioen sparen. En op het moment dat je dat niet wil, dan moet je actief de keuze maken om uit te stappen. En dat zorgde echt voor een heel hoog percentage aan mensen dat uiteindelijk spaarde ten opzichte van een veel lager percentage dat in eerste instantie deed. Dus mooi voorbeeld van slim inzetten van de default optie.
Ja. En wat ook nog eens default meeging, was de verhoging jaarlijks van het pensioen. Dat je inleg dus meegroeit met je loon. En dat is een wat dieper probleem. Maar natuurlijk tevens iets wanneer mensen zelf dat mogen bepalen. Heb je ook weer dat mensen eigenlijk denken, nou het is wel goed zo.
Ja.
En dat je 20 jaar verder bent en nog steeds diezelfde schamele hoeveelheid euro's per maand
is. Dat valt mij wel bij ons. Wij moeten actief die inlegwaarde ook verhogen. Dus wellicht moeten we dit tipje even doorsturen naar de partij die ons helpt met pensioen sparen.
Ja.
Goed, dan gaan we naar het 5e punt.
Inertia.
En
daar raakten we eigenlijk net aan, eigenlijk vanuit het default effect, waar we inertia in ons voordeel gebruiken. Want mensen zitten het liefst eigenlijk met de armen over elkaar. Ik zit toch wel prima zo. En dat is de reden waarom, als we geen pensioen hebben, dat vaak wel oké vinden. En dat juist een opt-out systeem, waarbij je standaard iets hebt en er vervolgens actief uit zou moeten gaan, dankzij inertia heel erg effectief blijkt te zijn. Maar kan ook tegen je werken. In heel veel gedragscontexten is inertia dus echt een probleem. En daarmee bedoel ik met name dat er een behoorlijke kloof zit tussen de intentie om iets te doen. Dus ik zeg, ik ga sporten. Maar als het moment dan zich aandient, we toch op de bank blijven zitten en denken, nou, ik zit wel goed hier. En dat gebeurt in tal van takken van sport. Niet allemaal de grootste gedragsproblemen, maar toch wel speelvelden waar je met psychologie echt wat kunt bereiken.
Yeah.
En één daarvan is no-shows in restaurant. Ook daar in Nertia. Dus hoeveel procent van reserveringen denk je dat gemiddeld gezien niet komt opdagen?
In Nederland? Of?
Dit is een Amerikaans onderzoek. Dus het is inderdaad een terechte vraag, erg cultuurgebonden, kan ik me voorstellen.
Ja. 10, 20?
Dat is 20% inderdaad. Ja, dus 20% is toch een behoorlijk substantiële hoeveelheid geld. Wat natuurlijk gewoon op tafel blijft liggen in die zin. Omdat je wel tafels vrijhoudt die uiteindelijk niet bezeten worden. En daar is dus echt veel mee gemoeid om daar iets aan te gaan doen. Nou, daar kunnen commitment boosters bij helpen. Dus eigenlijk de truc om vanuit intentie wel die intentie om te zetten in gedrag, is door commitment boosters te implementeren. En dat is simpelweg iets activeren, vaak publiekelijk, wat ervoor zorgt dat er in ons brein gewoon een sterkere, ofwel druk, ofwel imprinting is van dat gedrag ga ik op dit moment doen. En de interventie die ik hier met je wil delen is de volgende, waarbij dit was in de tijd onderzocht dat je vooral nog telefonisch moest reserveren. Nou, dat is een krachtmoment, want menselijk contact is heel erg krachtig. En de persoon aan de lijn, dus vanuit het restaurant, vroeg daarbij altijd bij, wilt u ons opbellen als u onverhoopt moet afzeggen? En dat is dus een open vraag, waarbij de persoon die dus reserveert moet zeggen ja of nee. Nou, niemand zegt nee, want dat is een beetje een raar antwoord. Dus je hebt daarbij een micro-commitment gemaakt. En dat ene micro-commitment zorgde ervoor dat de no-show van 30% afnam naar 10%. De mensen die echt niet konden, die hadden een grotere kans dat ze het lieten weten. Maar ook meer mensen kwamen gewoon überhaupt hierdoor. Omdat ze als het ware door die ja ook zichzelf inprenten naar dat restaurant te gaan. Ja. Waarbij het minder vrijblijvend voelde. Nou, datzelfde principe kun je ook voor serieuze zaken toepassen. Onderzoek over de Amerikaanse verkiezingen bijvoorbeeld. Gingen ze, de onderzoekers, een dag voorafgaand aan de verkiezing gewoon mensen opbellen. En ze stelden hun één vraag. En dat is de vraag, ga jij morgen stemmen? Ook daarbij weten heel veel mensen, zeggen wel ja of denken ja en doen nee. Maar puur dat publieke statement aan die telefoon verhoogde de opkomst van 61% gemiddeld naar 86% in die testgroep van mensen die gebeld waren. Dus alleen al dat commitment wat dan semi-publiek was, gewoon naar één persoon, dat verhoogde al de kans dat ze de dag daarna gingen. Nou, en hier kun je natuurlijk fantastische dingen mee doen. Hier zijn ook op social media experimenten mee gedaan op de verkiezingsdag zelf. Wederom, micro-commitments online. Ga je stemmen vandaag? Ja hoor, ik vind hem even aan.
Ja, ook een leuke die hier in lijn mee ligt, die net of iets anders is, maar wel hetzelfde principe ook. Ik weet niet of die heel toevallig ook er nog in staat, maar is bij doktersafspraken hebben ze dat ook gedaan, waarbij ze dan mensen hebben gevraagd, wil je zelf even je afspraak hier opschrijven. En simpelweg dus nog eventjes weer die commitment maken van terwijl je dat net afspreekt van dat wordt die datum om die tijd op het kaartje actief zelf opgeschreven, zorgt er ook weer voor een supermooie stijging. En dat lijken soms ook best wel onschuldige dingen, dat je denkt, een afspraak op een dag die niet opkomt dagen. Maar als je door gaat rekenen hoeveel geld daarin omgaat van gemiste afspraken, dan kan er met zoiets simpels zo'n groot verschil gemaakt worden. En dat is wel heel vet.
Ja, 100%. Ja, dit zijn leuke dingen. En wij hebben zelf ook een wapenfeit op het gebied van verkiezingen.
Ja.
Waar enigszins ook eigenlijk de voorgaande nudge in zat, plus nog een andere.
Ja.
Dus hier gingen we nudges stapelen. Dus wat hebben we nou gedaan? Eveneens voorafgaande aan verkiezingsdag, en dit waren de provinciale statenverkiezingen, dus dat is een jaartje geleden uit mijn hoofd, hebben we mensen aan een survey laten meedoen. En in dat survey zagen ze de verkiezingscampagne van dat jaar. En in de ene conditie was dat de campagne zo exact zoals die door de overheid werd uitgevoerd. En dan was de boodschap stem 15 maart voor de Provinciale Statenverkiezingen. Want elke stem die telt. Nou, dat is een bekend sentiment. Gewoon het belang van stemmen beklemtonen. Een tikkeltje rationeel natuurlijk. En in de alternatieve conditie hadden we dezelfde campagne qua tekst en visuals. Qua design bedoel ik daarmee laten zien. Maar met één psychologische twist. Want we hadden daarbij de boodschap, stemmen, je bepaalt het zelf. En daarmee hebben we eigenlijk een hele nieuwe emotie of psychologische driver aangeboord. En dat is namelijk autonomie. En we weten heel erg dat autonomie überhaupt een belangrijke driver is achter menselijk gedrag. Maar met name op momenten dat we invloed ergens op zouden kunnen uitoefenen, hebben we meer neiging om een stap te zetten, bijvoorbeeld te gaan stemmen, als we het gevoel hebben dat wij vrij zijn om dat te kunnen doen. Dus niet omdat het moet van een ander, maar omdat het intrinsiek gedreven wordt. En dat hebben we eigenlijk met die campagne willen benadrukken. Door je bepaalt het zelf, zit enerzijds natuurlijk, je bepaalt je stem. Mm-hmm. Maar tevens de vrijheid van, ja, je mag stemmen, het hoeft niet. Wij bepalen het, het is je voorrecht. En wat gebeurde er? De opkomst ten opzichte van de basiscampagne, waar het 74% was, was het 82% in het geval van de autonomiecampagne. Dus door de juiste psychologische knop in te drukken, was er nog een 11% stijging in opkomst daarin. Het leuke was, de landelijke opkomst was slechts 58. Dus zelfs de controlegroep, daar was een grotere opkomst gaande dan bij de mensen die we niet hadden getest, namelijk het landelijk gemiddelde. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die nuts die we net uit Amerika zagen. Puur het stellen van de vraag, ga je morgen stemmen? En het zien van wat communicatie daarnaast, dat is al behoorlijk stemverhogend. Dus in die zin hadden wij onbedoeld, want we waren benieuwd naar die autonomie-nuts, het gestapeld met nog een andere nuts die al goed en wel bewezen was in Amerikaans onderzoek. Even voordat we zo gaan afsluiten, Diede, wil ik natuurlijk wel zeggen aan de mensen in de chat, zijn er nog laatste vragen? Dit is het moment om die te stellen. En er waren ook wel wat vragen binnengekomen.
Oké. Wat? Nee, ik was benieuwd. Ik realiseerde me ineens dat we helemaal bijna geen vragen beantwoorden. Nee. Terwijl normaal gesproken echt een vragenvuur is. Dus ik was benieuwd.
Remco, die kwam met een slimme suggestie. Maar ook wel een leuk discussiepunt over de social proof. Met die studenten die allemaal denken dat hun medestudenten meer drinken dan zij. Kun je dan niet beter zeggen, de meest slimme studenten drinken minder?
Ja, interessant.
Nou, het is spelen eigenlijk in op aspiratieve social proof. Dus door een groep te noemen waartoe je wil behoren en het gedrag te noemen wat zij vertonen, hopen we dat meer mensen dat gedrag adopteren. Het is wel de vraag of de meest slimme student op dit moment de aspiratieve groep is.
Ja, en dat is denk ik weer heel afhankelijk van de redenen waarom mensen drinken. En daarom is het ook wederom zo belangrijk om vooronderzoek te doen. Want ik denk dat als we het hebben over de gedraging alcohol drinken, dat slim zijn niet per se daar heel erg mee in lijn ligt. En dat redenen waarom jongen bijvoorbeeld drinken vaak is onzekerheid, erbij willen horen, misschien stoer willen doen. En op het moment dat je dus juist populair wilt zijn, om even wat te zeggen, dan kan het misschien juist averechts werken om te focussen op dat slimme, omdat dat niet de motivatie is bij het drinken. Dus het is een interessante, maar ik verwacht dat er wellicht tactischere labeling technieken zijn die kunnen werken bij dit probleem. Maar desondanks natuurlijk superleuk dat je mee denkt en goede suggesties geeft. Ja.
Annemiek die vraagt, hoe vaak is die extra informatie gebaseerd op waarheid? Dus ik vermoed dat dit over dat politieke programma ging, over de social welfare policy. Mm-hmm. 95% van de zijn het eens met. Ja. In dit experiment was dat een gefigeerd getal, puur om te kijken hoe erg stretcht de mening van een republikein en een democraat, als je maar gewoon zegt, hey, jouw partij vindt dit. Zijn ze dan ineens eens met iets waar ze het eerst mee oneens waren? Nou, dat blijkt maar weer. In de realiteit adviseren we die getallen niet uit je ogen hoe te trekken, maar dat wel altijd te laten corresponderen met de werkelijkheid. En de reden daarvoor is wanneer social proof namelijk onauthentiek is, of het eigenlijk een beetje tegenintuïtief is, dan denk je, nou, dat kan toch niet kloppen? Kan het ook echt backfire?
Ja, naast dat je natuurlijk er gewoon ethisch mee om wil gaan, dus dat is ook...
Exact. Nee, maar het is gewoon, de eerlijkheid duurt het langst. En dat is ook zeker met gedragsbeïnvloeding het geval. En dat was 50 jaar geleden, was dat eigenlijk al zo? Maar vandaag nog met het internet nog 1000 keer meer. Omdat informatie zo transparant is, zo makkelijk te controleren is. Lorena die zegt, hoeveel van het menselijke gedrag is rationeel? Is dat meer dan bij dieren of mensen van 1000 jaar geleden? Zo, dat gaan we eventjes een behoorlijke diepte in. Kijk, de populaire statement is altijd systeem 1, systeem 2, waarvan 95% van ons gedrag is onbewust of irrationeel. 5% is rationeel. Maar wat definieer je dan als gedrag? Is dat dan de eindkeuze die we maken? Dan kloppen die getallen niet helemaal. Nee. Het is niet dat ik in de winkel sta en na het afrekenen denk bij 95% van de producten, hoe komen die in godsnaam in mijn winkelmalagje terecht? Maar het is wel zo dat heel veel stappen voorafgaande aan die keuze onbewust en emotioneel gebeuren. Dus waarom viel mijn oog op dat ene product? Waarom voelde dat als een goede keuze? Waarom hield ik me niet met die prijs bezig? Of wel, en voelde die prijs als een goede keuze? Dat zijn allemaal onbewuste, en je zou kunnen bepleiten daarmee, irrationele bouwblokken die uiteindelijk tot een semi-bewuste keuze
en zelfs leiden. Daarbinnen zijn natuurlijk ook nog weer heel veel factoren die invloed hebben op hoe irrationeel jij op dat moment bent. Ben je bijvoorbeeld moe, heb je minder capaciteit om bewust na te denken over keuzes. Er zijn zoveel zaken die daarvan invloed zijn dat er eigenlijk geen vast getal aan te hangen valt.
Klopt. En ik vind ook de vraag, en is dat bij dieren anders? Nou, dan is vaak de eerste rationeel menselijke neiging te zeggen, nou, bij mensen zijn toch iets rationeler dan dieren. Veel gebieden is dat zo. Ik bedoel, een dier zie ik niet een raket naar de maan ontwikkelen. Tegelijkertijd, juist op wat meer fundamenteel levensgedrag, is het best wel eens zo dat een dier eet totdat het niet meer hoeft te eten. En mensen zo gekaapt soms zijn door voedingsmiddelen, technologie ook gedeeltelijk, en de hoeveelheid aan aanbod, dat we voorbij dat stadium gaan en we nu met een pandemie van obesitas zitten. Dus het is ook gegeven het gedrag of we de mens als rationeler wezen zou moeten beschouwen dan het dier. Ik denk dat dat best wel van domein tot domein verschilt. Kunnen we wel heel erg lang over praten, denk ik. Jur, die bouwt eigenlijk op voor. Wat is ratio dan precies? Meer het goed praten van onze onderbewuste keuzes. En toch, wat is die plus 11% dan? Ik tel 12% verschil.
Dat waren twee vragen, denk ik. De eerste, de tweede gaat denk ik over...
Ik denk dat dat het politiek...
Dat moet wel.
Ik tel 12%. Nog groter verschil dan... ik denk dat het afgerond is. We zullen maar controleren. Ja. Maar ja, wat is ratio? Dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als de vorige vraag. Je kunt dat op zoveel levels van analyse en filosofie aanvliegen van wat rationeel is. Is dat op basis van de uitkomsten?
Ja.
Oftewel, leidt het tot de meest optimale uitkomst gegeven een bepaald streven? Blijdschap bijvoorbeeld. Of is het meer in het proces? Is het een rationeel proces in de zin dat we iets bewust in informatie hebben afgewogen en vanuit tot de keuze komen? Dus is niet een eenduidig antwoord op te geven. Remke vraagt, welke vraag kan ik het beste stellen om die mooie mok te winnen?
Die.
Dan moet je heel veel van de vorige webinars, denk ik, bekijken. Die invoeren bij ChatGPT qua vragen die uiteindelijk gewonnen zijn. En dan aan ChatGPT vragen, welke vraag moet ik stellen om de grootste kans te maken?
Ik waardeer het wel dat er zoveel...
Ik vind het geniaal.
Ja, ik ook.
Felicia zegt, kun je ook zoiets gebruiken om producten te verkopen? Dan weet ik even niet wat zoiets is.
Nee.
Het is wel heel veel van de principes die we vandaag natuurlijk belicht hebben. Die kennen hun zeker een toepassing zowel in de marketing als in gedragsbeïnvloeding.
Dat is het grappige, want dat merk je dus heel erg. We doen natuurlijk veel commerciële projecten, maar juist ook maatschappelijke projecten. En je ziet heel erg dat dezelfde principes invloed hebben op uiteindelijk die keuzeprocessen. Dus ik weet niet wat zoiets was, maar waarschijnlijk is het antwoord ja.
Absoluut, ja. Van het default effect tot... social proof hebben we natuurlijk gehad, inertia hebben we gehad, choice blindness.
Ja.
Dus overal, alles. Dat gebeurt in de supermarkt en dat gebeurt in het dagelijks leven. Dat klopt. Jur, die gaat steeds dieper. Die gaat voor de mocht. Bestaat vrije wil en maakt het uit. Ratio praat het verhaal toch wel goed. Dat is absoluut waar. Ja, pragmatisch gezien maakt het niet heel veel uit voor de discussie die we hebben. In de zin dat in ieder geval de bouwstenen die je zou moeten meten, die tot een bepaalde keuze leiden. En de factoren dus waar je op zou moeten richten met je interventie, die zitten vaak in het onbewuste. En de discussie gaat vaak, is die ultieme keuze daarmee dus ook onbewust? Ook al hebben we hem bewust door.
Ja.
Maar omdat hij het gevolg is van allerlei onbewuste processen, is dat simpelweg de uitkomst en zijn we ons meer aan het monitoren van die uitkomst? Of is dat ultiem moment er nog wel eentje dat je bewust, whatever dat is, kunt zeggen ik doe het wel of ik doe het niet? De illusie is zeker het laatste. Maar wat is de werkelijkheid? Daarop gaan we denk ik in een andere...
Ik denk niet dat wij die vragen nu...
Kim die vraagt, hoe gebruik ik deze nuts om mijn personeel te interesseren in het invullen van een medewerkers tevredenheidsonderzoek? Daarbij is autonomie, ik denk dat je daar heel goed op kunt inspelen.
Nou ja, en ik denk dat je daar eigenlijk ook, zoals bij iedere uitdaging op het gebied van gedrag, eigenlijk even een stapje terug moet. Want wat is nu de reden dat mensen het niet invullen? En dat is iets wat heel erg mens eigen is. We willen meteen naar de oplossing, we willen meteen technieken gaan uitkiezen. En dat kan, maar dan kan het heel goed zijn dat je een techniek uitkiest die eigenlijk niet... inspeelt op de oorzaak van de reden dat mensen dat nu niet doen. Dus mijn advies zou zijn, ga eerst eens kijken van oké, wat zijn voor mensen nu redenen om het wel te doen, bij de mensen die het wel doen, en ook wat zijn redenen voor mensen om het nu niet te doen. En kun je daarin haakjes vinden om vervolgens de juiste technieken in te zetten. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je ook impact maakt met de wijzigingen die je doet in je processen.
100%, ja. Dus ik ging ook weer veel enthousiast in de toepassing, maar terecht punt wat je zegt. Is überhaupt inertia wel een reden, of is autonomie of gebrek daaraan een reden om dat al dan niet in te vullen?
Ja, misschien bestaan er wel hele andere weerstanden die eerst belangrijk zijn om naar boven te krijgen voordat je ja, je communicatie wil aanpassen.
Nog een paar vragen voordat we dan de mok uitreiken.
Ja.
Femke vraagt, kun je die cognitieve dissonantie doorbreken? Ik ken mensen die zich ervan bewust zijn, alsnog met de irrationele gedrag doorgaan.
Ja.
Dat komt omdat het ook al ben je ervan bewust op je sterke momenten, je op je zwakke momenten overgeleverd bent aan je automatische piloot. Sterker nog, ik betrap me soms gedurende de cognitieve dissonantie dat ik aan de blackjack tafel nog steeds een handje door wil gaan om een verlies te compenseren. En ik ben me professioneel ervan bewust. Maar ergens in mij schuilt toch dat dier dat dan...
Ik denk enerzijds voor een gedeelte inderdaad. Want deze vraag krijgen wij natuurlijk ook heel vaak van... Ja. Oh, dus jullie trappen nu nergens meer in. Nou, echt wel.
Ja.
Juist omdat er zoveel onbewust is. Maar ik denk wel dat je, omdat je bewuster bent van cognitieve dissonantie... maar ook andere denkfouten, dat je wel op het moment dat je ze herkent... wel iets beter jezelf kan tackelen er tegen van... Oh, wacht even, dit gebeurt er.
Ja.
Maar lang niet altijd.
Klopt. En je lacht gewoon simpelweg het vacuüm om jezelf. Want je hebt gewoon vaak een situatie dat je denkt, ja, dat was dom.
Ja.
En dat had ik kunnen weten. Ja. Kim, die vraagt, hoeveel meer vragen krijg je nu door de positieve reinforcement, namelijk de mok? Nou, ik weet niet of het toeval is, maar sinds we twee maanden geleden met de mokken zijn begonnen. Ik had het eerlijk gezegd niet gedacht. Ik denk...
Nee, ik dacht dat ik weer wilde nou zo'n mok.
Nou ja, maar die bias, dat maakt hem wel echt leuk en uniek, want hij is elke week weer nieuw.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ook wel bijzonder. En het is natuurlijk altijd leuk, denk ik, als je... Hopelijk je vraag beantwoord wordt natuurlijk live.
Ik voor ons ook heel leuk de interactie in te merken. Dat jullie ook echt allemaal meedoen. Dus een win-win.
Annemiek die vraagt over het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Door aan te geven dat je achteraf mee gaat doen. Door een opmerking bijmaken als stimulans, denk ik. Hele goede vraag. Dat is misschien een antwoord.
Ik denk een antwoord op de vraag die werd gesteld. Ja.
Ja. Jur, die is naar ChatGPT gegaan ondertussen om te vragen wat de vraag die moet stellen. Maar Tim, ben jij uit ratio deze lezing begonnen? Ik weet niet of ik die vraag de prijs geef.
Is dat ChatGPT?
Ik denk dat is wat Jur zegt, maar Tim zit hier vandaag niet.
Maar dat is wel een interessante, want die had hier eigenlijk wel gezeten. Ik ben nog even ingevlogen voor dit webinar.
ChatGPT is goed in voorspellen, maar niet uiteindelijk de realiteit te duiden, zo blijkt maar weer. Felicia die vraagt, hoe kun je die weerstanden naar achterhalen? Want als je vraagt waarom iemand die zelf niet doet, kun je er ook niet op vertrouwen. Nou, door meerdere methodes te gebruiken met name. Dus wanneer wij een gedragsbeïnvloedingstraject doen, dan heb je enerzijds interviews. Waarbij je niet zozeer gaat uitvragen, waarom doe je iets wel, waarom doe je iets niet? Maar meer tussen de regels doorlezen om achter bepaalde weerstand, bepaalde thema's te komen.
Ja.
Dus soms merk je naar gelang het interview dat iemand steeds terugkeert op iets wat bijvoorbeeld met autonomie of gebrek daaraan te maken heeft.
Ja.
En dat is niet omdat je vraagt, ervaar je wel voldoende autonomie? Ja, nee, zo werkt niet. Maar iemand die komt steeds terug op dingen die te maken hebben dat hem dingen opgelegd worden. Dus in die zin kom je indirect, wel degelijk met bewust uitvragen, achter iets wat men zich misschien nog niet eens bewust zelf realiseert, maar wel bestaat. Daarnaast doen we gedragsobservatie. Nou, dat is natuurlijk helemaal onbewust. En doen we ook een blik in de literatuur. Omdat daar vaak ook heel veel onderzoek gedaan is naar zowel de bewuste als de onbewuste factoren achter bepaald doelgedrag.
Ja, het is ook altijd wel een combinatie van onbewust en bewust gedrag. En daar wil je ook beide op inspelen.
Ja. Er zijn altijd mensen die vertrekken. Die zeggen dat ze het leuk gevonden hebben. Dus
dat is mooi.
Leuk om te horen. En dan Miek die zegt tegen Kim, zeker goed om te vragen over het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Bij mij kwam nog op, dit onderzoek kost ons geld. En die willen terugbedienen met meer werkgeluk voor jou als werknemer. Het investeren in de medewerkers is natuurlijk een sentiment. Dat zou goed kunnen werken.
Yeah.
De transactie is wel de vraag in hoeverre het de deelname zou moeten vallen of staan bij het feit dat het de onderneming geld kost. Ik denk dat hij misschien wat tweaken in het schrijven nodig heeft. Maar dit zijn natuurlijk dingen die... daar is niet een makkelijk eenduidig antwoord op te geven.
Nee.
Laatste paar minuten, Dide. Welke vraag vond jij het? Er waren er nogal wat uiteindelijk. Dus Remco die vroeg aan het begin... moet je niet dan zeggen... de meest slimme studenten drinken steeds minder.
Ja.
Dus die ging inderdaad met de techniek... stoeien. Ik vond ook wel de vraag van... wat moet ik vragen om te winnen? Wel een hele leuke...
Van wie was
dat? Dat was van Jur. Ja, die uiteindelijk toch naar ChatGPT is gegaan.
Ja, ChatGPT heeft me wel teleurgesteld. Ja.
Ja.
Maar wat mij betreft mag hij hem winnen. Want als je zo graag de Unravel Mok wil...
Ja.
En van mij mag het.
Van mij ook. Dus Jur, je hoort het. Deze week is zeker ook door de inzet.
Wel graag een foto dat je eruit drinkt. Eventjes de blijdschap willen we dan wel graag zien.
Dus stuur een mailtje naar tom@unravelresearch.com. En geef daarbij even je adresgegevens aan. En zorgen we ervoor dat de biasbak van deze week jouw kant op komt. En dan wil ik nu vooral zeggen, sluit hem af, Diede.
Ja, ontzettend leuk dat jullie er weer bij waren vandaag. Volgende week weer een nieuw webinar.
Ja, en dat gaat over een onderwerp. En dat is het neuromarketing voor nieuwe producten. En,
kijk, leuk. Ja, dit is altijd, we kijken elkaar altijd op het laatste moment aan welke is het volgende week, maar
ja.
Je had hem.
Nou ja, we hebben elke week een webinar en ik werk vaak nog wel eens vooruit. Dus ik zit dan met mijn hoofd qua content al een webinar verder. Maar volgende week dus de neuromarketing van een nieuwe product.
Ja, dus leuk als je daar weer bij bent. En tot de volgende keer.
Ja, voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan vooral in voor onze webinar nieuwsbrief. Dat kan op unravelresearch.com. Wist je trouwens ook dat Tom, Diede en ik zijn te boeken als gastspreker? Of als je meer de diepte in wil gaan, bijvoorbeeld voor een in-company masterclass of inspiratiesessie. Neem voor meer informatie hierover contact op via sprekers@unravelresearch.com. Heb je nog vragen of suggesties voor deze podcast? Laat het me dan ook eventjes weten. En dat mag via tim@unravelresearch.com. En als laatste, en ik hoop ook dat je dit zeer zeker zal doen, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons ook een beoordeling in jouw podcast-app. Want door die beoordeling kunnen andere mensen deze podcast ook weer sneller vinden.